Ik wil beginnen met een correctie. Zondag 6 januari was het Drie Koningen. En toen heb ik ook gesproken. Drie Koningen heet ook Epifanie. Epifanie is uitschijning, bekendmaking, laten zien. En toen zei ik dat de orthodoxe kerken kerst vierden op 6 januari. Orthodoxe kerken, de Oosterse kerken, Russisch-orthodox, Grieks-orthodox en een paar meer orthodoxe kerken. Dat was fout. Dus dat, ze vieren dat op 7 januari. Dus dat moet ik inderdaad rechtzetten. Komt onmiddellijk de vraag op, hoe komt het dat ze dat op 7 januari doen? Wel, dat heeft ermee te maken, kennelijk, dat zij een oudere kalender gebruiken. Nu heeft Connie me gezegd dat ik het niet helemaal moet uitleggen. Dus als het u interesseert, moet u me aanspreken, dan leg ik het u helemaal uit. Maar voor hun, in de oude kalender, is 7 januari 25 december. Dus zij vieren het wel degelijk op 25 december. Maar omdat ze een kalender gebruiken die 13 dagen scheelt met onze kalender, zitten ze dus in 7 januari. Dus dat, zit dus, ja, dat is dus wat het is. Maar wat vieren ze dan wel op 6 januari? Wel, op 6 januari, 's middags, keek ik naar Songs of Praise van de BBC. Dat doe ik altijd. Ik neem het vaak op, zodat ik het kan zien wanneer ik tijd heb. Op 6 januari ging het inderdaad over Drie Koningen, Epifanie. Maar er was ook een bezoek aan een Russisch-orthodoxe, nee, een Grieks, laat ik het goed zeggen, een Grieks-orthodoxe kerk in Engeland. Mooi gebouw, meer dan een eeuw oud. Allemaal beschilderd, iconen, wierook enzovoort. En een gesprek met de priester aldaar. En die legde uit wat ze dan vieren op 6 januari. Ja, zij vieren dan de doop van Jezus. Want bij de doop van Jezus zei God de Vader, dit is mijn zoon. En dus is de zoon van God bekend geworden aan de wereld. In onze tijd zouden we ons afvragen, waar is de microfoon of whatever om dit festijn te beleven. Maar toen de tijd waren er geen microfoons of luidsprekers of zoiets. Dit was God zelf die zei, dit is mijn zoon. Overigens ben ik er gisteren achter gekomen, dat was 19 januari, dat de Russisch-orthodoxe kerk viert de doop van Jezus op 19 januari. Ja, en dat komt ook weer, kennelijk, omdat ze dat doen aan de hand van de oude kalender. Dat scheelt weer 13 dagen. Dus voor hun, in hun kalender is het 6 januari, terwijl bij ons is het dan 19 januari. Dus het is maar hoe je het... Ik kom hier nog op terug, want ik heb dit gezien op Euronews. Ik kom hier nog wel op terug. Maar eerst een icoon. Icoon is een mooi Grieks woord voor beeld, afbeelding. We vinden het ook in Colossenzen, waar Jezus genoemd wordt, de icoon, de afbeelding, het beeld van de onzichtbare God. En dit is een weergave van de doop van Jezus. Het moet je onmiddellijk opvallen, dit is Jezus. En wat ook zal opvallen is dat hij in Adams kostuum is. Of dat betekent dat hij de tweede Adam is, dat mag je erbij denken, dat is. Maar wat ik ook denk is dat dit vooruitgrijpt op zijn kruisiging. Want aan het kruis had Jezus helemaal geen kleren aan. En dit is voor een oosterling uiterst beschamend. Nu denk ik niet dat bij de doop in de Jordaan de doopelingen van Johannes de Doper hun kleren uitdeden in die mate. Want oosterlingen doen dat niet, dan gaan ze gewoon met kleren allemaal onder water. Maar de schilder heeft inderdaad weergegeven, hier hebben we de tweede Adam. Hier hebben we de persoon die ooit aan het kruis zou hangen zonder kleren. Hier hebben we de zoon van God zelf. En dan hebben we hier Johannes de Doper, uiteraard. Ik denk dat dit engelen zijn. En er moet ook nog een duif zijn. Wie kan hem vinden? Ja, is er wel. Een beetje klein, hè? Een beetje klein. En God, de Vader, is eigenlijk niet weergegeven. Want dit is niet westerse kunst met Michelangelo, die dus een bebaarde man met mooie spieren, met massieve spieren heeft, die dan zijn vinger uitsteekt. Nee, hier heb je dus eigenlijk een halve oog. Want God de Vader is onzichtbaar in licht dat niemand kan zien. Maar het is God de Vader die de geest geeft aan de zoon en die ook zegt, dit is mijn zoon. Die man die daar zonder kleren staat in de schilderij, in het water van de doop, dit is mijn zoon. Nu, dit brengt me tot mijn boodschap voor vandaag. Wat betekent Jezus doop? Ja, en dat zullen we ook lezen uit Matteüs. Nou, waar vinden we de doop van Jezus? Nou, de doop van Jezus wordt beschreven in de eerste drie evangeliën. Matteüs heeft het, Marcus heeft het en Lucas heeft het. En daarbij is ook het optreden van Johannes de Doper. Johannes, de vierde evangelist, die noemt de doop, die beschrijft de doop niet. Maar hij geeft wel weer het getuigenis van Johannes de Doper na de doop. Die zegt van, ik heb de geest zien dalen op hem en dus is dit wat die, ja, de Zoon van God. Dus daar heb je dan dat die getuigenis. En dus de doper getuigt dat hij de geest zag dalen. Nu is het zo dat als we de tekst van de drie eerste evangeliën naast elkaar afdrukken, dan dat kan. En dan blijkt dat Marcus helemaal, bijna helemaal opgenomen is in Matteüs en Lucas. Ik bedoel, het is eigenlijk een wonder dat Marcus nog bewaard is gebleven als een afzonderlijk boek. Ik denk dat dat gekomen is omdat de evangeliën, ze zijn eerst geschreven op rollen, maar zijn overgeschreven in boekvorm. En eenmaal in de boekvorm is Marcus bewaard gebleven. Maar als het in losse rollen was geweest, dan na verloop van tijd was Marcus gewoon niet meer overgeschreven omdat we Matteüs en Lucas hadden. Maar goed, we hebben Matteüs, Marcus en Lucas. Maar Johannes heeft bijna niets wat je vindt in Matteüs, Marcus en Lucas. Het lijkt mij de gedachte dat Johannes bekend was met het Marcus evangelie en opzettelijk dat niet wilde overschrijven omdat hij genoeg eigen dingen had en bovendien nadruk wilde leggen op bepaalde tekenen, heeft hij dus aanvullend geschreven. Goed, nu gaan we lezen uit Matteüs 2. Dat is een typfout, moet 3 zijn, want anders vlucht hij uit. Dit is Matteüs 3. En dan ga ik wel het optreden van Johannes overslaan, want het is anders een grote lap. Matteüs 2 vanaf vers 13. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Jezus die woonde in Nazareth in Galilea, moest een aardige reis ondernemen om helemaal naar de Jordaan te gaan. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. Jezus antwoordde: laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Oeps. Wat betekent Jezus doop? 4 dingen. En goed. Jezus doop is in de eerste plaats een daad van gehoorzaamheid. De zoon is gehoorzaam aan de vader. God vraagt dit bij monden van Johannes. Johannes is een profeet van God. Hij zegt dat je gedoopt moet worden, dus Jezus doet dat. Nu bij dopen, dopen is een oud-Nederlands woord, maar het is niet een specifiek christelijk Bijbels woord. Je doopt een koekje in de koffie. Dan gaat hij netjes erin, dan komt hij erboven. Dus eigenlijk is dopen dompelen, erin doen. We hebben een zegen dat we dit woord hebben in het Nederlands. In het Engels hebben ze het Griekse woord maar verengelst, baptize. Maar dat, als je geen Grieks kent, dan weet je niet dat het gewoon betekent dompelen. Dat moet je dan wel bij verteld worden. Maar goed, Jezus doop is een daad van gehoorzaamheid. Johannes is een profeet van God. En hij komt met een boodschap. Bekeer je. En als teken ervan dat je afwendt van een slecht leven en toewendt naar God toe, moet je je laten dopen. Eenmaal. En dat kun je doen in de Jordaan. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Gods regering, de doorbraak van Gods wil, dat is aanstaande. En als jij deel daaraan wilt hebben, dan moet je dus je bekeren. En het uiterlijke teken daarvan is dat je je laat dopen. Het is een zichtbaar teken van ik hoor erbij. Ik kom er vooruit, ik hoor erbij. En dan komt Jezus. Maar Johannes wil hem niet dopen. U wilt gedoopt worden? Ik bedoel, u moet mij dopen. Want Jezus had de doop niet nodig. Hij hoefde niet tot inkeer te komen. Want Jezus heeft altijd de wil van God gedaan. Hij had geen zonde om te belijden. Dat was gewoon niet ter sprake. Dus Jezus hoefde niet gedoopt te worden. Maar Jezus wil gedoopt worden. Laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat wij op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Dit is de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling die we net hebben gelezen, de vertaling 1989. Het laat wel een van de dilemma's zien die je als Bijbelvertaler hebt. In het evangelie van Matthäus is gerechtigheid, Gods gerechtigheid, iets wat steeds terugkomt. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en we kunnen nog een hele tijd doorgaan. En dus moet je wel, dat kun je goed aangeven door steeds Gods gerechtigheid te noemen. Maar dan vraag je wel af, wat betekent dat dan? Nou, de Bijbel in gewone taal vertelt het ons wel. Jezus zegt, want wij moeten alles doen wat God van ons vraagt. Dat is Gods gerechtigheid. Doen wat God vraagt. Dat moeten we doen. Nu moeten we oppassen, het gaat hier niet om ingevingen die we zelf hebben. Zal ik naar de dienst gaan of niet? Heer, openbaar het aan mij. Nou ja, dat hoeft niet, want dat weet ik al. Het gaat ook niet om wat deze of gene mens meent dat hij tegen mij moet zeggen. Dit is Gods wil voor jou. En soms komt het wel uit. Toen Johannes Calvijn in Genève was er, ik geloof dat hij Farel heette. En Calvijn wilde verder reizen, maar Farel zei, nee, God wil dat je hier blijft en hier je werk doet. Wel, dat heeft hij maar gedaan. Ik bedoel, soms dan komt het wel zo. Maar nee, wat God wil is duidelijk. Het is duidelijk in de Bijbel, het is duidelijk dat God gerechtigheid wil. God wil ook verlossing. Dat we liefde hebben tot God en tot onze naaste. En in dit geval onderkende Jezus, Johannes is een profeet. Hij brengt de wil van God. Hij zegt dat we gedoopt moeten worden. Dus we moeten alles doen wat God van ons vraagt. De Zoon is gehoorzaam aan de Vader. Dat is trouwens in het Oude Oosten niet zo gek, want dat is vrij normaal. Ik bedoel, gehoorzaamheid scheelt nogal zwaar in die contreien. Nu, dus de doop van Jezus is in de eerste plaats een daad van gehoorzaamheid. Jezus is gehoorzaam. In de tweede plaats, door de doop wordt Jezus één met ons schepselen, één met ons zondige mensen. Als je Jezus ziet staan, nu even niet in het water al zo. En dan voor hem, stel je voor, staat een tollenaar. En achter hem een prostituee. En daar staat hij dan in dat rijtje. Ik bedoel, Jezus is zonder zonde. En toch aanvaardt hij de doop. De fariseeën die doen dat niet, die hebben het niet nodig. Ik bedoel, die kijken en zeggen, tjoe, jongen, we hebben nog veel zondige mensen vandaag de dag. Hè? Dat is toch wel duidelijk. Hè? Jezus gaat naast ons staan. Hij weet wie u bent en wat u bent. En Jezus aanvaardt u zoals u bent. Mensen zijn ingewikkelde wezens. En aan de ene kant zijn mensen in staat tot ongelooflijk mooie en goede dingen. Moedige dingen ook. Maar mensen zijn ook in staat tot gruwelen die onvoorstelbaar zijn. En waar de gelegenheid zich voordoet, gebeurt dat. Ik zag een stukje van een documentaire. En dat ging over de Congo toen het nog particulier bezit was van de koning van de Belgen. Dat was zijn eigen gebied. En in 15 jaar zijn daar 10 miljoen mensen gedood om rubber en andere dingen uit het land te persen met een hele zware onderdrukking en ook heel veel weghakken van armen en benen en zo. Er was een baptiste, een vrouw, een zendeling vanuit de baptistenkerk die een camera had, een vrij groot geval. Die heeft foto's gemaakt, honderden foto's van al die wandaden. En doordat die allemaal in de kranten kwamen en kranten werden gelezen. Dit was een van de redenen dat dit een einde kwam aan die vorm van gruwel. Mensen zijn tot gruwelijke dingen in staat. Maar Jezus die komt bij ons en wil ons veranderen. Goed, dus door de doop wordt Jezus één met ons. Maar door de doop aanvaardt Jezus ook zijn roeping, het kruis. Over het doopwater is de schaduw van het kruis. Zoals hij de doopwater ingaat, zo zal hij aan het kruis ook hangen. En de zoon is dan gehoorzaam aan de wil van de vader om te gaan een weg die zal eindigen in dat kruis. Ja, het is ook niet anders voor te stellen, want zijn boodschap, zijn aanspraken, ja, dan hij was of God of gek, of de duivel. Drie mogelijkheden heb je ongeveer. Nou, gek is die niet, de duivel is die ook niet. Ja, dan moet hij wel de zoon van God zijn. Maar als je dat afwijst, we hebben een wet, zeiden de hoge priesters. En volgens die wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Nou, dit is lastering. Als wij hem niet doden, dan zal God ons ook straffen. Want ja, het moet zo anders zijn. Maar de zoon is gehoorzaam en de vader erkent zijn zoon. De vader heeft vreugde in zijn geliefde zoon, omdat Jezus de wil van God doet. Het is niet zo dat God boos was op de mensheid en dat de zoon van God zei van kom laat ik dan mijn mens worden om mijn vader happy te maken. Nee, God is boos op zonde en ook op slechte mensen, maar God wil wel al mijn mensen redden. En dus de zoon van God deelt in de wil van de vader om mensen te redden. En de vader is blij dat de zoon dat ook nog na 30 jaar op aarde wil blijven doen. Jezus heeft ongeveer 30 jaar geleefd voordat hij gedoopt werd, voordat zijn openbare bediening begon. En ja, je zou kunnen denken van die tijd verandert hij van gedachten. Dan denkt hij van weet je wat, Timmerman zijn in Nazareth is niet alles, maar is ook niet niets. Ik bedoel, het is wel zo rustig. Regeringen komen, regeringen gaan, laat me maar hier begaan. Nee, de zoon van God die doet de wil van de vader. En de vader geeft de Heilige Geest. Zodat eigenlijk is het de weg die begint in het water van de Jordaan, eindigt aan het kruis en zijn dood was voor ons. Dus door de dood, door de doop aanvaardt Jezus zijn roeping, het kruis. Maar dan het laatste, en dit is uiteraard het punt dat opvalt. De doop toont ons de drie-enige God. God de Vader, maar die zegt, dit is mijn Zoon. En de Heilige Geest komt ook. Vader, Zoon, Geest. Eén God, drie personen. Nu, bij de geboorte van Jezus was dit ook zichtbaar. Want dan heb je God de Vader, de Heilige Geest, en hij die geboren wordt zal Zoon van God heten, dan heb je de Zoon. Dus dan is het ook zichtbaar. Alleen, ja, dat was niet zo ruim bekend geworden. En dat was ook nog niet aan de orde, omdat als baby kun je nog geen bediening aanvaarden. Dan kun je nog niet echt dingen doen. Het idee dat Jezus ook als kind allerlei wonderen deed, dat zal niet kloppen, want dat paste niet bij zijn roeping, niet bij zijn taak. Nu, bij de doop is het nog duidelijker. En vandaar ook het woord epifanie, verschijning. In de doop van Jezus maakt de vader bekend, dit is mijn zoon. Dus de zoon verschijnt. Maar in de verschijning van de zoon is ook zichtbaar dat God is vader, zoon en geest. Dat, ja. En voor altijd is nu duidelijk, God is de vader van de zoon Jezus, is altijd geweest. Nog voordat Jezus Jezus was, was hij de zoon van God. En ook de Heilige Geest als derde persoon. En Jezus is de zoon van de Vader. En juist in zijn zoon zijn is hij gelijkwaardig, maar gehoorzaam. Hierin laat hij zien hoe God is. Niet een almachtige geweldenaar, maar iemand die bereid is te lijden om Gods wil te volbrengen. En dan heb je de Heilige Geest ook als derde. Drie personen, één God. Dus, de doop van Jezus is vier dingen. Een daad van gehoorzaamheid, één zijn met ons. De aanvaarding van zijn roeping, het kruis, toont ons ook de drie enige God. Maar dan, wat doen we hiermee? Wel, orthodoxe christenen nemen een duik. Op 6 januari kon je foto's en films zien van de Bosporus. Toch al vrij koud daar hoor. En dan zie je dus een aantal orthodox Griekse jongens die de Bosporus induiken en dan eruit zwemmen. En dan een steltje oudere priesters en bisschoppen of patriarchen die duik dan niet nemen. Maar ja, ze zijn in gewaden. En gisteren en zelfs vanochtend kon je foto's, films zien vanuit Rusland, waar het 30 graden onder nul is. En waar ze gaten gegraven hebben in het ijs van de rivier. En dan gaan de gelovigen in badpak, wel in badpak, het water in. En dan gaan ze 3 keer onder. En na elke ondergang moeten ze het kruisteken staan. En dan gaan ze eruit, al wibberend. De verslaggever zei er wel bij dat er een medische team klaar staat voor het geval je een hartstilstand krijgt. Wat ik wel zou verwachten als ik het zelf zou doen. Dus nu, dit hoeven wij dus niet over te nemen. Ja, goed nieuws dus. Hè. We houden het maar bij onze nieuwjaarsduik. Ja, in Scheveningen. Met een Unox-muts op, natuurlijk. Was het een Unox-muts? Ja. Maar wat kunnen we wel? Wel, er zijn een aantal dingen die we kunnen doen. Jezus volgen in gehoorzaamheid. Hij deed de wil van de Vader. En er is geen tegenstelling tussen geloven dat we behouden worden door gerechtvaardigd worden door het geloof en vertrouwen op vergeving van zonden en ook leven naar de richtlijnen die Jezus zelf ook geeft. Dat, er is geen tegenstelling in. Dat, we kunnen, beide wordt van ons gevlaagd. We zijn gered van zonde om inderdaad te leven vanuit nieuwe verlangens, nieuwe strevens, ook voor anderen toe. En we kunnen ook leven in gemeenschap met Jezus. Lees zijn woorden. Als wij de evangeliën constant lezen, dan zien we Jezus voor ogen. En dan zien we ook hoe hij was, wat hij wil en hoe hij is. En dan vinden we ook steeds nieuwe dingen die we niet weten en die ons ook wel eens verrassen. Maar goed, dat hoort erbij. En bidden, dat hoort er ook bij. Maar ook leven als met Christus gekruisigd. Jezus heeft zich vereenzelvigd met ons, maar als wij in hem geloven, als we gedoopt zijn, dan is ons oude leven gekruisigd. Wat God betreft is met het kruis van Christus een einde gekomen aan de oude mensheid. Die is er gewoon niet meer. En als je dan toch doorgaat, ja, dan waarbij je bent, weet ik niet. Maar als wij in Christus geloven, als wij gedoopt zijn, dan zijn we opgestaan tot een nieuw leven. Nu, dit nieuw leven is nog niet volkomen. Op water lopen lukt me nog niet. Dan moet je weten waar de paaltjes staan. Hè? En dat weet ik meestal niet. Dus dan leef je als met Christus gekruisigd. Paulus heeft hier vrij veel over te zeggen. Dan worden je prioriteiten anders. Dan zijn je verlangens ook anders. Eigenlijk christen worden is niet een kwestie van nieuwe plichten, maar nieuwe verlangens krijgen. Dat je dus dingen wilt doen. Een nieuwe houding. Lang geleden kreeg ik daar een les in. En ik was met een neef en een hond die hapte naar hem toe en scheurde zijn jas. Toen zei ik, dan ben je wel boos op die hond. Nee, zei hij, want een hond die weet niet beter. Nou ja, goed. Ik ken ook wel mensen die zouden zo'n hond een trap geven. Maar nee, dat deed hij niet. Ik bedoel, die hond weet niet beter. Ik bedoel, daarvoor is een hond een hond. Dus hij reageerde eigenlijk zoals een christen zou moeten reageren naar heidenen toe, of niet-christenen. Ze weten niet beter. Wat Stefanus ook zei, vergeef het hun, want ze weten, dat zei wat Jezus ook, ze weten niet wat ze doen, dus doen ze zulke dingen. Maar als ze het weten, als God hun het weten geeft, dan zou het kunnen zijn dat hun leven verandert. En dan kunnen we ook leven in aanbidding. Aanbidding van God drie enig. Het is goed dat we, het is niet verkeerd dat we heel veel liedjes hebben van Jezus. Want door Jezus zien we wie God is. Maar laten we niet vergeten dat we hebben een Vader, een Zoon en een Heilige Geest. En Jezus laat ons zien hoe God de Vader is. En de Heilige Geest is nu actief in ons midden. Je zou kunnen zeggen, in het Oude Testament zien we vooral de Vader, want het is één God. In het Nieuwe Testament zien we de Zoon. En nu is het de Heilige Geest die actief, werkzaam bezig is. Vandaar ook dat we kunnen bidden, kom Heilige Geest, open onze harten.